Hosea 5, vers 14 tot Hosea 6, vers 7 willen we met elkaar lezen. Maar eerst met elkaar zingen op Psalm 145 en daarvan het eerste vers. O God, mijn God, Gij, Allervorstenheer, ik zing verheugd, uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Ik zal dag aan dag uw eer en dank bewijzen. De Heere is groot, al het schepsel moet hem prijzen. Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. En ook het zevende vers. De Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt die hij goddeloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in de Heere, en alle vlees zal juichen tot Gods eer. We noemden u Psalm 145 het eerste en het zevende vers om met elkaar te zingen. Dan gaan we het elkaar lezen uit Hosea 5 vanaf het 14e vers tot Hosea 6, het 7e vers. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En Hij zal tot ons komen als een regen. Als de spade regen en vroege regen des lands. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Daarom heb ik hen behouden door de profeten. Ik heb hen gedood door de redenen mijns monds. En uw oordelen zullen voortkomen aan het licht. Want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer. En tot de kennis Gods meer dan tot brandoffers. Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam. Daar hebben zij trouweloos tegen mij gehandeld tot zover. Zullen we samen de Heere bidden om een zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel. U bent onze schepper. U hebt ons geformeerd. U hebt ons een lichaam gegeven. U hebt de adem in onze neusgaten geblazen. Opdat wij zouden doen wat de 45e psalm ons voorhoudt. En alle vlees zal juichen tot uw eer. Daartoe zijn wij geschapen, opdat wij met hart en mond uw lof zouden verkondigen. Bij dagen en bij nachten uw wil zouden bepeinzen, u zouden zoeken te kennen. U lief zouden hebben boven alles en onze naasten als onszelf van uw schepping zouden genieten om u in al die schone schepselen te leren kennen. Maar Heere, wat is het alles anders geworden? Heere, als we om ons heen kijken, dan wordt de zon aanbeden. De mens wordt aanbeden in zijn zogenaamde schoonheid. Alles moet getoond worden, opdat we ons in elkaar zouden verheugen en verlustigen. De onreinheid wordt alle kanten gezien, het recht struikelt op de straten, maar uw lof klimt niet meer uit het stof. En toch hebt u gewild dat dat wel zo zal zijn. Uw hemel zal vol zijn. Maar de grote vraag is, met of zonder ons? Er zal straks gezongen worden. Ja, er wordt al gezongen. Door de kleinen en door de groten. Uw lof wordt al gezongen. Door kleine kindjes die in de moederschoot misschien wel zijn geaborteerd. Uw lof wordt al bezongen door die kleine kindjes die gestorven zijn door een miskraam in de moederschoot. Uw lof wordt al bezongen door die kleine kinderen van 4, 5, 6 jaar oud. Uw lof wordt al bezongen door tieners die de tijdelijke met het eeuwige al moesten verwisselen. Uw lof wordt al bezongen door ouderen van dagen, die de dagen zat geworden waren. U vergadert uw kerk. U vergadert uw uitverkoren kerk, opdat uw lof zal worden verkondigd. Maar opnieuw, die grote fundamentele vraag, zullen ook wij daar zijn? Zal ook onze tong straks uw lof bezingen? Of zullen wij straks onze tong kauwen van ontzetting? Zullen we straks onze stembanden hees schreeuwen, had ik God toch gezocht? Had ik toch gezocht om hem te dienen en te vrezen? Had ik de Heer Jezus gezocht? Had ik toch uitgeroepen, geef mij de Heer Jezus of ik sterf? Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hadden we toch maar eeuwig te laat, o Heere. En dan is het vanavond goed dat we hier samenkomen. Niet omdat wij iets hebben of iets kunnen of iets zijn of iets verdienen, maar omdat u zo groot en zo goed bent, zo prijzenswaardig bent. Omdat u zondaren wilt zalig maken. En daarom, Heere, wilt u vanavond met ons zijn. Wilt u de woorden openen. Wilt u onze harten openen voor uw woord. Wilt u harten van kinderen innemen. Harten van jongeren, van ouderen, van oude van dagen, Heere. Hier aanwezig of misschien later nog eens deze lezing beluisterend, zou u willen geven dat het een scherp, tweesnijdend scherp zwaard mag zijn, om alles af te snijden wat Christus niet is, en alles alleen in Christus in te enten, opdat wij het leven zouden mogen verliezen, maar het ook zouden mogen vinden in hem. Heer, neem alles weg wat hinderen kan. Ook de warmte. Het is warm. Maar toch, het is goed om samen te zijn, om uw woord te horen, Heere. Wilt u helpen? O, ondersteun ons van onder eeuwige armen. Geef ons uw Heilige Geest in het spreken en luisteren. Mag het alles zo dan strekken tot de eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Uit genade. Amen. U kent allemaal die geschiedenis wel van de verloren zoon. Die geschiedenis die uitvoerig beschrijft wat er is vooraf gegaan aan het vertrek van de verloren zoon. Wat er gebeurd is toen hij in dat vergelegen land alles doorbracht met hoeren. Hoe hij de weg terug mocht gaan naar het huis van zijn vader. Hoe de vader is toegelopen op zijn zoon, hem in zijn armen gesloten heeft, hem in zijn liefde heeft aangenomen, weer heeft aangenomen tot zijn kind. En dan lezen we die heerlijke woorden aan het einde van die geschiedenis, en zij begonnen vrolijk te zijn. En je zou eigenlijk wel willen dat daar dan wat verder werd geschreven, nietwaar? Wat zou dat dan inhouden, dat vrolijk zijn? Ze begonnen, maar hoe is dat verder gegaan? Nou, op Psalm 145 geeft daar wel wat een indruk van, hè? Ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Zou die zoon daar aan die tafel bij vader niet gezegd hebben, kom, laten we samen de lof bezingen van vaders liefde, van vaders trouw, van vaders ontferming? Zal die jongen niet het woord genomen hebben en gezegd hebben, ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid? Zou de dankbaarheid en de liefde, de vreugde, de warmte die die jongen heeft vervuld na dat kille leven in de zonde, die jongen niet hebben aangezet om die vader te loven? Ik zal dag aan dag u eer en dank bewijzen. Dag aan dag. En zij begonnen vrolijk te zijn. En ik dacht, dat zal wel eindeloos zijn doorgegaan. Eeuwig. Dag aan dag. En zo zou je ook denken als je de Heilige Oorlog leest. En we hebben met elkaar de afgelopen, 10 lezingen stilgestaan bij de Heilige Oorlog. Hoe stad Mensziel is ingenomen. Eerst door Diabolus. Daarna weer is heroverd door Emmanuel en zijn kapiteins. Dus dat mensziel is uitgelokt om met koorden van veroordeling om de hals te naderen tot de tent van Emmanuel, om vergeving te ontvangen, om weer aangenomen te worden tot kinderen, om die heerlijke positie weer in te mogen nemen in dat heerlijke, tere gemeenschapsleven. Dus dat mensziel die nadat zij zich zo diep hebben vernederd, als het ware weer in die huwelijksbetrekking zijn teruggebracht met Emmanuel. En je zou denken, daar eindigt het boek en zij begonnen vrolijk te zijn. En zij begonnen te zingen, de lof, de eer, dag aan dag, eer en dank bewijzend aan Emmanuel, aan El Shaddai, eeuwig vreugd. Nu van zorg weer ontslagen, de zonde verzoend, de liefde weer geproefd, bedorven voor de wereld, bedorven voor de diabolus, zalig leven met God in Christus. Kinderen, er is veel vrolijkheid in de wereld, hè? Er wordt wat afgelachen. Er zijn wat leuke grappen. Er zijn cabaretiers die je urenlang bezig kunnen houden. Er zijn feesten en partijen waar je urenlang vrolijk kunt zijn. Maar vervolgens ga je naar huis. Dan kruip je in je bed en dan gaat het licht uit en dan voel je het, hè? Leeg. Leeg hart. Eigenlijk verdrietig, onrustig. En dan hopen dat je maar snel in slaap valt om het te vergeten en dan snel naar het volgende feest. Maar zo is bij de Heere niet. Als je met de Heere leven mag, als je de Heer Jezus mag leren kennen, dan begint dat vrolijke leven van dag aan dag dolen in zijn liefde. En om dat iedere dag te mogen beleven, heeft de Heere stad mensziel zo'n beschermende muur gegeven. En van die beschermende wapens en middelen om de eventuele aanvallen van diabolus weer af te kunnen slaan, om te leven in de gemeenschap met El Shaddai en Emmanuel. Een onoverwinnelijke en een onbreekbare liefdesgemeenschap, tenminste, als zij zich zouden houden aan die liefde. En zouden houden aan dat gemeenschapsleven. En als zij gebruik zouden maken van die middelen. En zij begonnen vrolijk te zijn. In stad mensziel is die vreugde op enig moment toch wat veranderd. Want wat was er gebeurd? Die stad mensziel was dan wel ontdaan van diabolus. Er waren toch wel wat van die diabolisten achtergebleven. Van die aanhangers van diabolus die achtergebleven waren in die stad en die zich heel stil hielden, maar nu toch zachtjes aan begonnen op te spelen. En wat deden zij wel? Een van die diabolisten heette vleeselijke gerustheid. Is dat mensziel zo heerlijk in die liefde levend? Emmanuel, die zelf intrek genomen had in die stad. Die oppersecretaris, weet u nog, de Heilige Geest, die ook intrek genomen had in de stad. In dat zalige leven deed zich een levensgroot gevaar voor. Vleeselijke gerustheid. Hij wist dat de macht, de sterkte, de veiligheid van stad mensziel zeer groot was. En hij ging wat rond in die stad en hij sprak deze en gene aan. En hij begon hen te verkondigen dat zij een onneembare vesting vormden. Door al die versterkingen, door al die middelen die Emmanuel hen gegeven had, zij mochten wel eens wat meer blikken op die zekerheid die lag in die verloste staat. Sterker nog, zij hadden vast Emmanuel, die beloofd had dat hij hen zou beschermen, Dus zij moesten toch wat meer staan, als het ware, in die vrijheid. Wat meer staan in die rust, in die vrede. Nu was alles goed. Nou, misschien zit u hier zo wel vanavond. Heiligavondmaal gehad. Misschien zelfs voor de eerste keer aangeweest. En je denkt, nu is alles goed. En van binnen zeggen ze, nu is het allemaal zo zeker en zo vast. Nu zal niets en niemand mij meer aftrekken van dat vreugdevolle leven, van dat vaste leven in die gemeenschap met God drieënig. Pas op. Pas op. Want die inwoners van Stad Mensiel vonden het toch al te aangenaam. Die zeiden eigenlijk toch heerlijk, hè, dat het zo vast ligt. Dat het zo zeker is. Dat ik zeker zalig word. Nee, voor mij geen twijfelachtige zaak. Voor mij geen twijfel of ik zalig word. Nee, dat is vast en zeker. En op die fundamenten van die zekerheid en van die vastheid begonnen zij al meer met elkaar te praten en met elkaar dingen te delen en aan elkaar te vertellen hoe heerlijk het toch was om te staan in die vrijheid, maar geen erg hebbend in de waarschuwing die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En van praten kwam het tot maaltijden en van maaltijden tot feestvieren. En als heerlijker en gezelliger en fijner en godsdienstiger werd het. En er werd al meer gepraat en al meer gezongen. En er kwamen al meer rituelen bij en meer activiteit. En we zouden zeggen, de kerk ging meer en meer leven. Gezelschappen, verenigingen, bijbelstudiegroepen, zangavonden, bovenstemgroepen. Vult u het allemaal maar in. Want ja, die zekerheid van zalig worden en dat ruime staan in die vrijheid, ja, dat was zo anders dan dat strijden van voor die tijd. Dat strijden om in te gaan door die enge poort. Nu was alles goed en nu gingen we genieten. Leven. Emmanuel, in Stad Mensiel sloeg het alles wijselijk gade. Emmanuel die keek daar zo wat naar. Naar al die drukte. Naar al dat activistische. Naar al dat doenerige. Al dat praten. Al dat zingen. Al dat zeker weten. Maar weet u wat er zachtjes aan gebeurde? Mensiel was druk met godsdienst. Maar bij Emmanuel in het paleis werd het stil. Zij waren wel druk met zingen, maar zij kwamen niet zo vaak meer op bezoek bij Emmanuel. Zij waren wel heel zeker dat ze ooit zalig zouden worden, alleen bij de zaligmaker werd het als rustiger. Zij wisten wel zeker dat hun zonden vergeven waren, maar bij Sion's betalende borg en middelaar werd het stilletjes. Terwijl Emmanuel nog zo gewaarschuwd had, hè? En hen erop gewezen had dat hun zekerheid niet lag in zichzelf. Dat hun zekerheid niet lag in hun Bijbel, in hun zingen, in hun samenkomen. Maar dat hun zaligheid, hun zekerheid lag in Emmanuel zelf. Weet u het nog? Wat was de zekerheid, de vastigheid, de rijkdom van Stad Mensiel? Dat Emmanuel intrek nam, weet u het nog? Dat Emmanuel ging wonen in Stad Mensiel, in dat kasteel van het hart. Dat de oppersecretaris de Heilige Geest intrek nam. En wat had de Heer Jezus gezegd tegen zijn discipelen? Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Hij had niet gezegd die veel zangavonden organiseren, die veel verenigingen organiseren, die veel activisme aan de dag brengen, dragen veel vrucht. Nee. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Nou, nu zal ik u al even helpen, want misschien bent u al helemaal in de war. De vrucht van dat inzijn in Christus kan zijn dat u een zangavond organiseert. En de vrucht van dat inzijn in Christus kan zijn dat u een gezelschap organiseert. En de vrucht van dat inzijn in de Heer Jezus Christus kan zijn dat uw mond overloopt en u spreekt. En het is bijna, zoals McShane dat zegt in een van zijn preken, een evangeliefeest voor u. Maar als vrucht van de gemeenschap met Immanuel. Dat is een les, hè? Er is veel godsdienst zonder God. Er is veel activisme, veel beweging, veel godsdienstige vroomheid en drukte zonder de bezielende geest van Immanuel. En daar gaat het in stad mensziel mis. Wat hadden zij moeten doen? Ze hadden moeten luisteren naar de vorst in plaats van steeds praten. Om vervolgens ook iets te kunnen zeggen. Namelijk, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Immanuel gedaan heeft. Zij hadden hun vorst moeten vrezen. Zij hadden hem moeten beminnen. Van zijn liefde moeten proeven en smaken. Iedere dag de reis moeten maken naar het hof. Iedere dag hadden ze moeten gaan om te naderen de weg van het gebed tot Immanuel, om weer een kus van zijn mond te mogen ontvangen. Ja, en dat de vrucht daarvan dan is dat zij zouden geuren naar de liefde van Christus. Jazeker, maar hoort u dat? Als vrucht. Als vrucht van die gemeenschap. De gevolgen waren voor Immanuel merkbaar. Nee, nogmaals, niet dat het stil was geworden in mensziel. Niet dat er geen godsdienstig gebeuren was, maar het was bij Immanuel zo stil geworden. En hij merkte dat, doordat hun, zegt Bunyan, hun werkdadige liefde begon te verminderen. Nou, dat is zomaar even een eenvoudig voorbeeld. Ook in een huwelijk kan dat zo zijn. Je bent getrouwd, je hebt samen een huishouden, je bent hartstikke druk allemaal. En het ziet er allemaal uit als een echt gezin, als een echt huwelijk. Maar als de werkdadige liefde begint te verminderen, die liefdesgemeenschap, dat kennen van elkaar, dat ontmoeten van elkaar, dat beminnen van elkaar begint te verminderen, dan kan alles er verder zijn en het kan er prachtig uitzien. Maar toch merk je dat en voel je dat. En dat is voor een huwelijk pijnlijk en verdrietig. Maar voor Immanuel nog veel minder. Immanuel die zijn stad mensziel, zijn bruid gekocht heeft met de dure prijs van zijn eigen hartebloed, moest merken dat de liefde van mensziel begon te verkouden. En vanavond geef ik u die les mee. En ik hoop dat u daar niet al te zeer van in de war raakt, ook niet verkeerd uitlegt, maar neemt dat vanavond toch mee. Bij onze oudvaders heb ik dat ook vaker gelezen, dat ze waarschuwen dat we van de middelen die God gegeven heeft om hem te dienen en te vrezen, geen middelaar maken. Gaat het in uw en mijn leven, in uw en mijn kerkelijke gemeente, gaat het nog om Immanuel? Of is er van alles, maar is Immanuel er niet? En dan, dat raakt vanavond toch wel heel diep, hè? U zegt, want is dat nou echt zo erg voor Immanuel? Nou, dat is zo erg voor hem dat hij zegt in zijn hart, Ik zal wederkeren naar het hof en naar mijn plaats gaan, van waar ik gekomen ben bij El Shaddai, totdat mensziel haar belediging zal opmerken en zal erkennen. Emmanuel overweegt om weg te gaan, om stad mensziel te verlaten. Emmanuel is niet blij met vormen. Emmanuel is niet blij met allerlei optochtelijke godsdienst. Emmanuel is alleen blij als u hem oprecht lief hebt, bemint, vreest. Emmanuel merkte het. Zij hielden op om tot hem te komen als vroeger. Zij kwamen niet meer zo vaak naar zijn paleis. Zij waren er niet meer zo van ondersteboven als hij een dag of twee niet tot hen kwam. Hoort u dat? Een dag of twee. Zij vonden het zo erg niet meer dat ze niet iedere dag gemeenschap met Emmanuel konden oefenen. En hij merkte het ook bij zijn maaltijden die hij aanrichtte. Die maaltijden van brood en van wijn. Weet u wel, dat heilig avondmaal, het werd rustiger, het werd stiller. Zij kwamen niet meer. Waarom kwamen ze niet meer wel? Zij waren in de veronderstelling dat zij nu sterk waren, vaststonden. En dat zij onoverwinnelijk waren. Ze werden toch zeker zalig. Dat is het gemene. Het gemene van die meneer vleeselijke gerustheid, die diabolist. Wat is de duivel gemene? Wat is hij gemene? Dat hij van het goede, van het zo goede, wat vaak geboren wordt, uit die eerste brandende liefde, iets kan maken wat Emmanuel doet besluiten om weg te gaan. Denk daar eens over na. In uw leven. Ik heb eens bij Calvijn gelezen dat hij zegt dat Diabolus zo goed in staat is, en wij ook van nature, om van de gaven van de gever wapens te maken om daar de gever mee te bestrijden. Wij zijn in staat om van de gaven van een gezelschap waarin zo innig over de Heer en zijn dienst gesproken mag worden, een wapen te maken tegen Emmanuel. Hoe dan, zegt u wel, als wij ons meer verheugen in het gezelschap dan in Emmanuel? Wel nu, Emmanuel gaat niet zomaar weg. Hij zendt zijn oppersecretaris, de Heilige Geest. En hij zendt hem om hen te waarschuwen, om hen erop te wijzen. Let toch op, Emmanuel staat op het punt om weg te gaan. Maar oppersecretaris komt überhaupt daar niet aan toe. Steeds als hij hen opzoekt, vindt hij hen in de vleeselijke gerustheidspronkkamer, zegt Bunyan. Dat is een woord, hè? Steeds vindt hij hen in die kamer waar vleeselijk gerust, zo zeker van je zaak, wordt gepronkt. Waar Emmanuel niet is, waar de oppersecretaris niet eens binnenkomen kan, omdat er zo druk gepraat wordt. En ik zeg het vanavond allemaal, u moet dat helemaal niet kwalijk nemen, ik heb dat ook helemaal niet bedacht, dit is wat het boek ons aanreikt. Maar wat kunnen we snel, hè, met dat wat ons gegeven is, op de loop gaan. En daarin roemen in plaats van in de gever. Wat een onderwijs. En dan gaat Emmanuel gaat aanstalten maken om te vertrekken. En neemt het vanavond toch mee in alle ernst. Ten eerste trekt hij zich wat terug. Hij zondert zich wat meer af. Hij laat zich wat minder in stad mensziel zien. Weet u waarom? in de hoop dat de inwoners van de stad Mensziel zouden zeggen, ik heb Immanuel al zo lang niet meer gezien. Ik mis Immanuel. En een ander zou zeggen op die prachtige pronkavonden, maar waar is Immanuel? Maar ze merkten het niet. Ten tweede, zijn spraak was ook niet meer zo aangenaam als vroeger. Hij sprak niet meer zoveel tot hen. En ook zond hij steeds minder van die genietingen naar hen toe, zoals hij gewoonlijk was te doen. En als zij dan tot hem kwamen, soms toch nog in de weg van het gebed tot hem naderden, ja, dan liet hij zich maar niet zo meer vinden. Ze baden wel 1, 2 keer kloppen, maar er kwam geen opening meer. Maar Mensziel was zo zeker, zo vast, zo vol zelfvertrouwen en ging snel weer van de knieën om door te gaan. Het is toch allemaal goed. Oh ja. En dan schildert Bunyan iets zeer indringends, iets zeer beangstigends, iets verschrikkelijks. Daar gaat Immanuel. Uit zijn paleis. Het hart van de mens. Door de poorten van de stad, de zintuigen. Daar gaat hij, laten we zeggen, door de oogpoort. En stad Mensziel kan door die oogpoort kijken. Ze kan hem zien gaan, maar het valt heel niet op. Daar gaat hij, weg van stad Mensziel. En dat lazen wij hem in Hosea 5. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken als hun bange zal zijn. Dan zullen zij mij vroeg zoeken. En terwijl Immanuel de stad Mensziel verlaat, legt een van de belangrijke aanwezigen zijn ambt neer. Het ambt van Gods vrede. Dus daar waar Immanuel de stad verlaat, verliest dat Mensziel de vrede. De vrede met God. Daar verliezen zij het leven met Immanuel, de vrede met God. Maar helaas, ze merken het niet. Ze zijn zo vleeselijk gerust dat ze het vertrek van Immanuel niet opmerken. Eén iemand wel, de Heer Godsvrezen. De Heer Godsvrezen die heeft wel gemerkt dat Immanuel de stad is verlaten. Maar hij krijgt geen enkele gelegenheid om dat te zeggen, want de stad is zo druk. Zo godsdienstig actief. Zo aan het feest vieren, zo blij aan het zijn. En ze merken het niet dat Immanuel weg is. Het oog van vleeselijke gerustheid, die diabolusman, om het zo te zeggen, dat valt op die Heer Godsvrezen. En zoals de duivel dat altijd heeft, hij ergert zich geweldig aan degenen die het feest verstoren. Het feest verstoren van de wereldse genoegens, maar net zo goed van de godsdienstige genoegens. Hij ergert zich geweldig dat Godsvrezen niet meedoet, niet uitbundig blij is. En daarom nodigt hij Godsvrezen uit om op een van die heerlijke maaltijden te komen die al die godsdienstige inwoners van stad Mensziel samen daar beleven. En terwijl zij eten en drinken en vrolijk zijn, zit Godsvrezen daar stil. Hij eet niet, hij drinkt niet, hij zingt niet, hij kijkt niet blij, hij is bedroefd. En dat valt natuurlijk vleeselijke gerustheid op. En hij zegt, mijn Heer Godsvrezen, bent u niet wel? Bent u ziek? Bent u lichamelijk of geestelijk? Ziekelijk? Waarom bent u niet blij? Dan zegt Godsvrezen iets heel indringends. Hij zegt, stad Mensziel was sterk. En zeker. Onder een zekere voorwaarde. Stad mensziel was onneembaar. Maar nu is stad mensziel zwak geworden. En dan, Gods vrezen weet precies aan te wijzen wanneer stad mensziel zwak geworden is. Wanneer dan wel op de dag, goed luisteren, dat stad mensziel groot geworden is. Op de dag dat stad mensziel groot met zichzelf werd, groot met haar genade werd, groot met haar vrijheid in Christus werd, vanaf die dag raakte zij haar sterkte kwijt. Hoogmoed komt voor de val. En dan vraagt de Heer Godsvrezen iets heel indringends en dat wil ik vanavond aan u meegeven. En aan mezelf. Hij zegt, Immanuel is weggegaan. Toen jullie groot werden, toen jullie bekeerd werden, toen jullie van die godsdienstige activistische mensen werden, toen werd je wat en toen verloor je je vrijheid en je sterkte. En dan zegt Godsvrezen, als u dat nou niet gelooft, mag ik u dan een vraag stellen vanavond? En dan stelt hij de volgende vraag. Hij zegt, mag ik dan eens vragen, waar is vorst Immanuel? Wanneer heeft één van u Immanuel gezien? Wanneer heeft één van u hem gehoord, hem gezien, iets van zijn lekkernijen geproefd? Wanneer hebt u, kind van God, voor het laatst een kus van Jezus mond gehad? Wanneer heeft u voor het laatst uw moeder hoofd mogen leggen op zijn schouder? Wanneer hebt u voor het laatst zijn goddelijk oog gezien, waardoor u werd belonkt? Wanneer hebt u zijn zoete stem gehoord die zei, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken? Wanneer hebt u voor het laatst gesmaakt en geproefd dat de Heere goed is? Wat een vraag. Dat is de beste vraag die we aan elkaar kunnen stellen. De beste vraag is niet, weet je het zeker? Ben je bekeerd? Kun je er wat over vertellen? Want ik zeg dat maar heel radicaal vanavond, hè? Want er wordt wat verteld en wat gezegd. Maar waar is Immanuel? Zeg ik dan vanavond dat je niet iets moet kunnen vertellen? Natuurlijk wel. Ik kan toch ook vertellen dat ik getrouwd ben en waar dat gebeurd is. En waar ik de ring om mijn vinger kreeg en mevrouw een andere naam kreeg. Dan vult u maar in, daar was ik toch bij. Dus daar gaat het niet over. Maar waar gaat het nou over? Waar is Immanuel? Ik kan wel aan u vertellen dat ik getrouwd ben. Maar als u straks mee naar huis gaat bij mij om nog koffie te drinken. En u zegt, waar is uw vrouw? En ik zeg, heb ik eigenlijk heel lang niet meer gezien. Dan is het toch een veeg teken. Waar is Immanuel? Dit stuit vleeselijke gerustheid geweldig tegen de borst. Deze vraag stuit een godsdienstig mens geweldig tegen de borst. Hij zegt, u, godsvrezen, bent alleen maar geneigd om te twijfelen. En ik ben tenminste vol vertrouwen. Nou, daar gaat het niet om. Het gaat niet over de vraag of je vol vertrouwen bent, of dat je twijfelachtig bent. Het gaat over de vraag, wat is het wezen van de zaligheid? Wat is het wezen van het christelijke leven? Dat is, nogmaals, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Hij is weggegaan. En toen begon een van de eerste inwoners van stad Mensziel de Heer Geweten te spreken. Altijd zo. Misschien vanavond bij u ook wel. gaat uw geweten spreken. En wat zegt geweten? Waarlijk, mijn broeders, ik vrees dat mijn Heer Gods vrezen ons de waarheid zegt. Want ik, wat mij aangaat, ik heb mijn vorst gedurende lange tijd niet gezien. Ik zeg het maar eerlijk, zegt hij, voor mij, ik kan me geen dag herinneren dat ik hem voor het laatst heb gezien. Ik vrees, ik ben bang dat het slecht met ons ervoor staat. Toen trokken al de aanwezigen in stad mensziel bleek weg. Toen zij erachter kwamen dat zij met al hun godsdienstig roemen en al hun godsdienstig juichen, inmiddels Immanuel helemaal uit het oog verloren waren en kwijtgeraakt waren. En nu wat willen zij dan nu gaan doen? Wel, zij vragen aan godsvrezen om raad, wat moeten we doen? En zij haasten zich om een brief te sturen naar Immanuel met de smeekbede of hij toch terug wil komen. Maar hoe kunnen ze die brief nou bij Immanuel krijgen? Wel, ze denken, laten we de oppersecretaris maar vragen. De Heilige Geest, die kan ons toch wel die boodschap overbrengen bij Immanuel. Maar de heer secretaris wilde hen niet tot zijn woning toelaten. Hij wilde ook niet tot hen uitkomen om met hen te spreken. Waarom niet? Weet u het nog? Weet u het nog? Blust de geest niet uit? Bedroeft de Heilige Geest niet? Weet u het nog? Nu is Immanuel weg. Nu is de Heilige Geest niet meer gewillig om mijn voorspraak, om mijn parakleet te zijn. En nu breekt er een donkere, duistere dag aan, een winterperiode aan voor stad mensziel. Een donkere periode waarin de zon van de gerechtigheid wordt gemist, waarin het donker en duister is, zij missen Immanuel. En nu, wat moeten zij nu dan doen? Wel, ze nemen hun toevlucht tot een van de predikers in de stad. Wijs, hè, zou je denken, toch? Ja, als je Immanuel kwijt bent, u zegt misschien vanavond, u tekent precies mijn toestand. Waar moet ik dan heen? Nou, naar de kerk natuurlijk. Naar de predikers van Immanuel, om zijn woorden te horen, toch? En dan vragen zij de prediker om te prediken voor hen. En dat doet hij. Hij predikt uit Jona 2 vers 8. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Dat betekent, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Daar preekt deze prediker over. En die preek is zo vol van kracht, dat de inwoners van stad mensziel nog meer te neergeslagen worden. Zij gaan naar huis toe en zij vrezen en zij beven. Zij kunnen amper nog hun werk doen, want Immanuel is weg. Maar dan beschrijft Bunyan nog iets zeer indringends. En dan keert zich vanavond alles ook naar mij als spreker. Een van de dingen die we met elkaar heel goed moeten onthouden. Zo de priester, zo het volk, zo het volk, zo de priester. U zegt, wij hebben zo'n dodige dominee. Het kan zijn dat u een dodige gemeente bent. En andersom. Die priester, die prediker kan klagen en zeggen, ik heb zo'n dodige gemeente. Kan wel eens zijn dat u, o prediker, zelf zo dodig bent. Want die prediker en dat volk, die lijken zoveel op elkaar. En dat tekent Bunyan zo feilloos. Hij zegt, de prediker begon al predikende te beven. Omdat hij zelf gevoelde dat hij ook was afgeweken. En hij riep het uit, ongelukkige man die ik ben. Dat ik zulk goddeloos stuk doen zou, dat ik, een prediker, die de vorst Emmanuel had aangesteld om stad mensziel zijn wetten te leren, dat ik hier gevoelloos nederzat en dat ik bevonden ben in overtreding? O, klaagt deze prediker, ik had luide moeten spreken tegen de goddeloosheid. Maar ik liet stad mensziel maar rondwentelen. Ik liet ze blij zijn met hun enthousiaste, godsdienstige leven zonder God. Ik heb hen niet behoed en niet gewaarschuwd. Ik heb niet als een wachter op de muren gestaan en gezegd, zie daar gaat Emmanuel, denk erom, hij gaat. Ik heb niet gewezen en gezegd, hij gaat nu door de oogpoort naar buiten. Zie hem, hij gaat, roep toch of hij terugkomt. Zo de priester, zo het volk, zo u en zo ik. Want als u nou vanavond die vraag gesteld is, waar is Emmanuel? Als u die vraag vanavond gesteld is, waar is die eerste brandende liefde? Waar is dat hartelijke brandende liefdesleven in die gemeenschap met God? Waar is dat leven dat je nog niet naar de supermarkt kon gaan voordat je op je knieën ging? Omdat je zo bang was als je in die supermarkt zou lopen en die muziek zou horen, dat je die gemeenschap zou kwijtraken? Waar is dat leven dat je zo bang was dat je ook maar iets zou doen om Emmanuel te bedroeven? Waar is dat hele tere leven dat je op je knieën gaat bij alles wat je maar verkeerd gedaan hebt en het eerlijk beleid aan Emmanuel en zegt, oh, ik heb het zo verkeerd gedaan, vergeef me toch. Waar is dat leven toen je, ja, dat is zo'n klassieke uitspraak, hè, maar dat je over geen strootje stappen kon en nu? Waar is dat leven dat je de mensen om je heen als zielen zag die sterven moeten en God moeten ontmoeten? Ja, natuurlijk wel druk geweest, wel godsdienstig geweest, natuurlijk. Nee, niet dat je in de wereld geleefd hebt en dat je overal de brui aan gegeven hebt, wel nee. Tuurlijk was je op die ochtend en op die avond en op die vereniging en vul maar in, natuurlijk. Natuurlijk sprak je nog over genade en over bekering. Natuurlijk zorg je ervoor dat andere mensen nog zouden denken dat het allemaal wel zo mooi en zo prachtig is. Maar als dan de vraag gesteld wordt vanavond aan u en aan mij, maar waar is Emmanuel? Moeten we dan niet wenen? Moeten we dan niet uitroepen, wij hebben gezondigd? Wij hebben de Heere verlaten, dagen zonder getal? Moet de Heer Jezus niet, net als aan die gemeenten waar hij die brieven aan schrijft, een van die zeven gemeenten in Klein-Azië, moet hij niet van ons klagen dat wij die eerste liefde verlaten hebben? Zoveel ruimte genomen hebben om te leven, laten we onszelf beproeven en onderzoeken. En laat ons wederkeren tot de Heere. Het is ook heel indringend en heel ontzettend dat als de inwoners van stad Mensziel dan naar Emmanuel toe gaan, die weer teruggekeerd is naar het hof van zijn vader El Shaddai en zij schrijven brieven, dat hij tegen hen zegt, jullie hebben toch vleeselijke gerustheid. Je bent toch zo zeker van je zaak. Het is toch allemaal goed? Waarom kom je dan nog bij mij? Ga toch naar vleeselijke gerustheid. Ga toch naar uw godsdienstige activiteiten. Je hebt toch genoeg aan godsdienst. En daar klinkt geen onverschilligheid in door van Emmanuel. Daar klinkt geen gedachte in door. Nu ja, als u mij dan niet nodig hebt, blijf dan maar weg. Wel nee. Daar klinken twee dingen in door. Ten eerste, gekrenkte liefde. Als je onbekeerd bent, kun je tegen een genadige, goeddoende God zondigen, zeker. Maar als je met deze Christus gehuwd bent, dan kun je hem raken waar niemand anders hem raken kan. In zijn liefdeshart, in zijn teerste liefde. En dan zegt hij vanavond, als je dan genoeg hebt aan alles buiten mij, aan alles wat over mij gaat en wat over mij praat en over mij zingt, als dat genoeg is, ga dan maar. Maar mensziel kan er niet meer mee leven. Zij strooien as op hun hoofden en stof op hun hoofden, doen zakken om hun lendenen en gaan roepende door de stad mensziel. En ze blijven een karavaan aan boodschappers zenden naar Immanuel, smekend en roepend, keer eindelijk, Heere, toch weder. Mijn ziel buigt zich terneder, kom toch terug, Immanuel. Ik ga vanavond eindigen om u dit mee te geven, mijzelf dit mee te geven. Onderzoek uzelf nou, ja zeer nou, u die bespreekt en ik die bespreek dat Christus mijn leven is. U die durft te zeggen een christen te zijn. U die aan het heilig avondmaal gaat en daarmee betoont een dienaar van Christus te zijn. U die daarmee toont met Christus gehuwd te zijn. Heeft u dan ook een huwelijksleven met Christus? Heeft u dan ook een gemeenschapsleven met Christus? Wat is dat anders voor een raar huwelijk? Wij noemen dat ook wel een verstandshuwelijk, hè? Dat je trouwt met iemand met veel geld, zodat je zeker kunt zijn van je toekomst. Maar dat is geen liefde. Immanuel is niet tevreden. Als u blij bent met zijn gaven, als u blij bent met zijn genade, Immanuel wil veel inniger, veel intenser uw maker en uw man zijn, uw bruidegom zijn, uw liefste zijn. En daarom zegt hij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Daarom staat hij aan de deur van uw hart te kloppen vanavond, met zijn haren nat van de dauw. Terwijl u op het bed van zorgeloosheid en zekerheid en geestelijke vatsigheid ligt en zegt, zal ik mijn voeten bezoedelen en de deur open doen? Totdat Immanuel weggaat en u de treurige tocht door de stad zult moeten maken om hem te zoeken. Om te roepen, hebt u hem gezien, die mijn ziel lief heeft. Om geslagen te worden van de wachters die door de straten gaan, mag ik het vanavond zeggen. Tegen mezelf en tegen u laten we wederkeren tot Immanuel. Laten we hem smeken of hij ons opnieuw in zijn genade wil aannemen. En laten we zoeken zo innig, zo voorzichtig, zo teer met hem te leven, dan zult u ook veel vruchten dragen. En misschien komt dat wel uit in een gezelschap. En misschien wel in een vereniging leiden. En misschien wel in een zangavond. Maar dan is dat vanuit dat hart wat overloopt van de liefde. En wat overloopt van de gunning. En wat overloopt van de hoop en de verwachting, kom Heer Jezus, ja kom haastelijk. Wat overloopt van het verlangen om anderen te mogen winnen voor Christus, omdat de eer van een koning is gelegen in de veelheid van zijn onderdanen. Voelt u het vanavond? Er is geen ware godsdienst zonder activiteit, natuurlijk niet. Maar er is zoveel godsdienstige activiteit zonder Christus. En ik vind het een ontzaglijke les voor mezelf en voor u. En ik denk dat niemand hier vanavond weggaat zonder schuld. Maar dat is niet erg. Maar weet u dan de weg om met die schuld naartoe te gaan? Naar Immanuel. Want het staat in de Bijbel, hè? Als er nou een man en een vrouw zijn, en die vrouw die heeft met vele boeleerders gehoereerd, zou het dan geen schande zijn als die vrouw weer wederkeert tot haar man? Maar de Heere zegt, mij is het anders. Al hebt gij met vele boeleerders gehoereerd, keert nochtans weder. Kom. Kom, zegt Immanuel. Laten we inniger leven. Laten we inniger gemeenschap oefenen. Laten we inniger dolen in de liefde. Waarom zou je alleen zoeken behouden te worden? Als je de bruid van de schoonste aller mensenkinderen mag zijn. Waarom zou je alleen tevreden zijn met zijn schatten en niet zoeken te genieten van zijn liefde? Waarom zouden we toch tevreden zijn met al ons godsdienstig gedoe en al die drukte en herrie, hè? En niet heerlijk rustig liggen in zijn schoot, de plaats waar de apostel van de liefde het liefste was. Liggend in zijn schoot, weet je wat je daar hoort? Rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. Weet je wat je daar hoort? Het kloppen van zijn liefdeshart. Ach, waarom hebben we toch met zo weinig tevredenheid? Ik zoek u. Niet alleen, zoals ik zoveel had mogen doen, te winnen voor Christus, voor het eerst. Maar ik zoek u eigenlijk veel meer. Om net als Isaac, om u samen met de meerdere Isaac te doen verdwijnen in die tent. Om die werkelijke gemeenschap te mogen oefenen. Ja, dat werk van die bruidswerver is niet af om ze aan elkaar voor te stellen. Het is pas af als zij die twee waren één vlees worden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Is dat geen vreugde? Dat is het. Lieve vrienden, tot slot, als je hier nou vanavond zit en je zegt, maar ik ken de Heer Jezus helemaal niet. Ik weet helemaal niet van vergeving van zonde. Ja, ik weet wel van godsdienstig gedoe, maar bij mij stelt het helemaal niks voor. Komt helemaal nergens uit voort. Ik ben wel heel druk ermee, maar het is gewoon een manier om invulling te vinden aan mijn leven. Ik speel graag orgel, ik zing graag, ik speel een mooi instrument, ik ben er druk mee. Eigenlijk heeft het helemaal niets met God te maken. Mag ik u dan vanavond eens wat zeggen? Wat zegt Gods woord daarvan? Doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Het is voor de Heere als doornen onder een pot. Je kunt wel uit volle borst zingen. God heb ik lief. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Gelooft zijn God mijn diepste ontzag, terwijl je hart vol ongeloof is? Het behaagt God niet. Eén ding behaagt God, lieve vrienden. Dat je met zijn lieve zoon mag huwen. Dat je hem mag aannemen als je zaligmaker. En je mag zeggen, ik heb Christus mogen leren kennen als mijn zaligmaker. Ik ben gestorven, maar ik leef. En Christus leeft in mij. Zul je niet laten bedriegen door de duivel? Zeg, hier is zo leuk, en dat is zo leuk, en daar leuke dingen. En dat is zo mooi in de wereld. Het is net als die gouden koets van Salomo, maar dan van de duivel. Hij stopt je erin, hij gaat rijden je hele leven lang. En hij zegt, kijk uit het raam, mooi, en dat is mooi, en dat is mooi. En je bent aan het eind van de rit, en de deur gaat open, en je staat bij de hel. En hij zegt, nou erin. Ik heb je hele leven voor de gek gehouden. En nou de hel in. Het zachtelijke. Terwijl de koets van Salomo vanavond ook zo rijdt. Tussen de rijen door, de koets van de bruidegom. En nog zeggen de bruidswervers, kom, kom. Huw toch met deze tere lieve Immanuel. De Heere zij met u. Laten we eindigen. Heere, hier staan we. Hier zitten we. Met één brok schuld. Één brok zonde. Lieve Immanuel. Wij leven zo weinig dicht bij u. zijn zo snel tevreden met wat godsdienst. We zijn zo snel gerust en zo snel zeker. Maar we vergeten zo vaak. De enige zekerheid is dat wie in Christus is, een nieuw schepsel is. En daarom is het zo nodig om in u te blijven. Om dicht bij u te leven. Om in de veilige haven van u. Om onder de veilige vleugelen van u te schuilen. Te leven. Warmte. Liefde. Vrede. Vreugde. O Heer, ik bid het u. Wil deze mensen, als ze u mogen kennen, leren. In die tere gemeenschap met u te leven. Want er zal er ongetwijfeld ook vruchtbaarheid zijn. Ook naar onze medemens. Ik bid het u. De vergeving van al onze zonden. Dank voor uw hulp en uw kracht. Ondanks de warmte, Heer. Het is toch heerlijk om hier te zijn. Hoe warm het ook is. De klanken van uw getuigenis. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Kunnen me beter smaken dan honing. Dank u wel, Heer. Zoen al het onze. Brengt u ons veilig thuis, mogen elkaar volgende week weer in gezondheid ontmoeten als u het geeft. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tot slot Psalm 32. Psalm 32, vers 3. Ik bekende aan u, o Heere, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Dies, daarom zal een ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaan, zij raakt hem zelfs niet aan. Psalm 32, vers 3. ziet u waar die veiligheid in ligt, vers 4. Gij zijt mij, Heere, een schuilplaats in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt mij, daar gij mij in ruimte stelt. Is er dan geen zekerheid, vastigheid, ja zeker. In Christus. Wel thuis.